Ook ik wil u hartelijk welkom heten en ook mezelf. En fijn dat ik weer een keer in uw midden mag zijn. Deze nacht was voor mij een hele bijzondere, want ik ben voor de 13e keer opa geworden. Ja, ja. Niet van Pim en Jacqueline. Nee, die hebben er al 3. En naar alle verwachting blijft het er wel bij. Maar ja, we hebben meer kinderen en dan kun je ook meer kleinkinderen krijgen. Dus u begrijpt dat ik met een zekere euforie hier op de preekstoel sta. Goed, maar we gaan eerst met elkaar bidden. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we hier bij elkaar mogen zijn in uw naam. De naam van Jezus, onze opgestane Heer. De afgelopen week hebben we herdacht hoe mensen elkaar leed kunnen aandoen. Hoe uw volk vernietigd dreigde te worden in de Tweede Wereldoorlog. Hoe Joden gemarteld, vergast werden in de concentratiekampen. Homoseksuelen, Roma en Sinti. En iedereen die het niet eens was met het regime. We weten hoe mensen elkaar kunnen vermoorden, martelen, tergen, vernederen. Maar we danken u, Heer, dat we ook mogen weten van uw shalom die komt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Van u die alle dingen ooit nieuw zal maken. En we danken u, Heer, dat dat onze hoop en onze verwachting mag zijn. Dat we daar onze kracht uit mogen putten. En dat we zo mogen leven. En als uw gemeente een teken van hoop mogen oprichten in deze wondere wereld. Waar mensen elkaar nog steeds naar het leven staan. Heer, we bidden u om uw aanwezigheid in deze dienst. Wilt u maken dat we, als we uw woord zullen openen, nieuwe dingen van u zullen leren. Wil ons helpen, Heer, om met ons hart te luisteren. En om te zien dat u spreekt in Jezus' naam. Amen. We zingen nu met elkaar lied 710 uit de bundel van Johannes de Heer. Jan vroeg of ik over Israël wilde preken. Dat gebeurde zo weinig, werd er gezegd op de ledenvergadering. Dus hij vroeg of ik dat eens een keer wilde doen. En dat heb ik graag gedaan. Vandaar dat ik nu met u wil lezen Romeinen 11, vers 1 tot 32. Romeinen hoofdstuk 11, vers 1 tot 32. En ik lees het uit de NBV-vertaling. Maar leest u maar mee uit de NBG, dan ziet u, dan hoort u het verschil. Romeinen 11. Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift over Elia zegt? Hoe hij Israël bij God aanklaagt: Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? Ik heb 7000 mensen voor mijzelf in leven gelaten. Die hebben niet voor Baal geknield. Zo is nu ook een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven. Want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn. Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt. Alleen zij die zijn uitgekozen, hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam. Zoals ook geschreven staat: God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof tot op de dag van vandaag. En David zegt: laat hun tafel een valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, krom hun rug voorgoed. Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval. Maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd? Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen. Maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog, omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. Als God zich met de wereld heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweeg brengen dan hun opstanding uit de dood? Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is het andere deeg het ook. Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken, en u, loten van de wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt, en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Maar nu zult u tegenwerpen: die takken zijn toch afgebroken, zodat ik geënt kon worden? Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof. En u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. En als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u. Als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt u ook afgekapt. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen op die boom worden geënt? Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim. En dat wil ik u niet onthouden. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Sion komen. En wentel dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Ze zijn Gods vijanden geworden, opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen liefhebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Zoals uw God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid het ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en dat ook bewaart in zijn hart. We gaan daar twee coupletten van zingen van lied 846 uit de bundel van Johannes de Heer. Waterstromen wil ik gieten, spreekt de Heer op dorre land. 846, 1 en 2. Heeft God zijn volk soms verstoten, lazen we in Romeinen 11, vers 1. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er gaat geen dag voorbij of Israël is in het nieuws. De afgelopen week hebben we 4 mei gevierd. De herdenking van de slachtoffers van de oorlog. En elk jaar zie je opnieuw die beelden van concentratiekampen en het went nooit. Van Joodse onderduikers. 6 miljoen zijn er gemarteld en vermoord. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de overlevenden terug in hun eigen land. hun thuisland. Eretz Yisrael, het land wat God beloofd had. Voor die tijd meenden wij, christenen, dat het gedaan was met Israël. De Joden hadden hun Messias gekruisigd en zijn bloed zou over hun en over hun kinderen komen. Nee, vonden wij, God was verder gegaan met de gemeente. De gemeente was het geestelijke Israël geworden. Maar sinds 1948 is die visie in de kerken veranderd. We waren niet het geestelijke Israël. Wat een hoogmoed om dat te denken. God zou trouw blijven aan zijn belofte. En toen de slachtoffers van de Holocaust terugkeerden naar het beloofde land, gingen de ogen van velen open. Zou dit het begin zijn van de inlossing van Gods beloften? God heeft zijn volk verstoten dat hij al van tevoren uitgekozen had. Hij had het niet verstoten. En omdat hij het niet verstoten had, spreken wij van genade. En daarom was ik zo blij dat we dat lied Amazing Grace, genade, zo oneindig groot gezongen hebben. Genade, onverdiend. Geldt voor Israël, geldt ook voor ons. Veel mensen hebben uit de stichting van de Staten Israël op 14 en 15 mei 1948 nieuwe hoop geput. Want als God een nieuw begin maakt met zijn volk, dan zou het ook wel eens kunnen zijn dat hij een nieuw begin maakt met ons mensen. Als Israël verdoold en verdwaald is en weer terugkeert, dan kan dat bij ons misschien ook het geval zijn. En dan denk je aan je familieleden, aan je kinderen, misschien je kleinkinderen, die de weg naar God verloren zijn. Misschien komen die ook nog weer een keer terug. Zoals Israël terugkeerde naar het beloofde land. In 1948 en daarna volgden wij de gebeurtenissen op de voet. Velen trokken van Nederland naar Israël om daar te gaan werken aan de wederopbouw van het land, in de kibbutzim. Ook al was je niet godsdienstig. Want voor vriend en vijand was het duidelijk, daar in Israël gebeurde iets unieks. Een volk dat na 2000 jaar van omzwervingen weer terugkwam naar hun oorsprong, eindelijk thuis. We weten dat die thuiskomst niet zonder slag of stoot verlopen is. Wie de geschiedenis kent, die weet dat dat dagen, weken, maanden, jaren van bloedvergieten met zich meebracht. En toen de Staten Israël werd uitgeroepen, was het al meteen oorlog met de buren. Maar wij stonden achter Israël. Eindeloos waren de verhalen van wonderlijke uitreddingen en nipte overwinningen. Hoe jonge Joodse strijders met primitieve middelen tegen een overmachtige vijand toch de vijand wisten te verslaan. Zie je wel, zeiden we, God is met Israël. En omdat God met Israël was, stonden wij achter Israël. In 1956 brak de Suez-crisis uit. Opnieuw was er oorlog in het Midden-Oosten. Maar die crisis werd ook door Israël gewonnen. En opnieuw zagen we de hand van God in die gebeurtenissen. En wij stonden achter Israël. In 1967 brak de Zesdaagse oorlog uit. Nu waren alle buren van Israël tegelijkertijd ten strijde getrokken tegen het volk van God. Nog nooit was het zo spannend. Maar opnieuw kwam Israël als overwinnaar uit de strijd. Wat een wonder. Nu werden grote delen van de Palestijnse gebieden bezet. De westelijke Jordaan-oever en de hele stad Jeruzalem. En voor het eerst zagen we Joodse soldaten bidden bij de klaagmuur. En je moest wel stekenblind zijn als je hier niet de hand van God inzag. En we hebben toen nog nooit zo achter Israël gestaan als in 1967. Maar de Arabische buren konden het niet accepteren. En gingen in 1973 over opnieuw tot de oorlog. Op de meest heilige dag van Israël. Grote verzoendag, Yom Kippur. Dan ligt, weet ik uit ervaring, het hele land plat. Er is niets open, iedereen vast daar. Er rijden geen bussen, geen trams, geen metro, helemaal niks. Alles ligt plat. En juist op die dag werd de aanval ingezet. Israël was niet voorbereid. En toen leek het erop dat Israël zou verliezen. Gelukkig had Israël ook nog bondgenoten. En voor het eerst in de geschiedenis werden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen naar Israël gestuurd. Ze mochten landen op Schiphol om bij te tanken. En ze hebben daarmee gedaan aan de strijd. En een eigenwijze Nederlandse minister van Defensie stuurde op eigen houtje wapens van Nederland naar Israël. En zo werd Israël in 1973 opnieuw gered. De overwinning zagen we als een overwinning uit Gods hand. En wij stonden achter Israël. Intussen trokken massa's toeristen naar het Heilige Land. En ze zagen daar hoe de woestijn ging bloeien als een roos. Hoe het land langzaam maar zeker welvarender werd en steeds meer een westers uiterlijk kreeg. Joodse emigranten kwamen vanuit de hele wereld aangevlogen. En oude profetieën werden werkelijkheid. Christenen, veelal uit de Verenigde Staten, hielpen mee om Russische Joden naar Israël te laten emigreren. In die tijd was Rusland een arm land. Mensen leefden vaak ver onder het bestaansminimum. En als het economisch slecht gaat, wil je wel naar een ander land waar het beter is. En wie zou er nou niet naar Israël willen om daar een nieuw bestaan op te bouwen? Als je zei dat je Jood was, kreeg je makkelijk een ticket om naar Tel Aviv te vliegen. En nu blijkt dat 20% van die Russische Joden helemaal geen Joden waren, maar Russisch-Orthodox. Maar ze kwamen er. En nu is Russisch in Israël de tweede taal, niet Engels. Ze kwamen, de emigranten. Ze kwamen later uit Ethiopië, operatie Vliegend Tapijt. Vliegtuigladingen vol zwarten, veelal ongeletterde Ethiopiërs, kwamen het land binnen. En wij in Nederland, we hielpen zoveel we konden, want we zagen Gods hand in Israël. Ik spreek in de verleden tijd. Want vandaag zien we dat de liefde voor Israël bekoeld is. We staan helemaal niet meer zo massaal achter Israël. We storen ons aan het feit dat er nog geen vrede is tussen Israël en de Palestijnen. Volgens velen houdt Israël nog steeds bezette gebieden bezet. Bovendien hebben ze op die gebieden steden laten verrijzen. En geen kleine ook. Er is een afschuwelijke muur gebouwd. Hoger dan de Berlijnse muur. En Palestijnen werden en worden als tweederangs burgers beschouwd. Er zijn checkpoints waar Israëlische soldaten Palestijnen sarren en vernederen. Er wordt geprovoceerd. En dan vraag je je telkens af, waarom doen de leidslieden van Gods uitverkoren volk zo? Waarom wordt er geen einde gemaakt aan het voortdurend bloedvergieten? Zelfmoordaanslagen van de kant van de Palestijnen en vergelding van Israël. Raketbeschietingen vanuit Gaza en Israëlische bombardementen als gevolg daarvan. Ik ben zelf tientallen keren in Israël geweest. Heb daar met ontzettend veel mensen gesproken. Met Israëli's spreek je nooit over het weer. Altijd over de politiek. Ik ben ook in de Palestijnse gebieden geweest. Mijn vrouw heeft op de Olijfberg een kleine gemeente gesticht. En ze is daar 50 keer elke maand een week naartoe geweest. Zo leer je niet alleen het conflict kennen vanuit de krant, maar ook vanuit de mensen. En opnieuw vraag je je af, waarom is daar nog geen vrede gesloten? In Zuid-Afrika hebben blank en zwart na het apartheidsregime toch ook vrede gesloten. Waarom gebeurt dat niet in Israël? En als ik de mensen daar spreek, dan is het antwoord: wij vertrouwen elkaar niet. Wij hebben angst. Het vertrouwen is zoek. Sharon gaf de Gaza-strook terug en het antwoord kwam in de vorm van raketten. Israël heeft het sterkste leger, een van de sterkste legers ter wereld. Het zou een atoombom bezitten, zeg ik voorzichtig. Waarom? Uit angst. Je moet je wel tot de tanden toe bewapenen, anders gaat het mis. En uiteindelijk is het uit angst dat die Israëlische recruten bij de checkpoints hun Arabische buren zo sarren. De 19-jarige Sandor G. schoot in Den Haag een juwelier dood. Uit angst, zei hij voor de Georgische televisie. En opnieuw realiseer je wat mensen uit angst allemaal doen. Ik zei u, de liefde voor Israël is bekoeld. Christenen stellen kritische vragen aan het bewind over mensenrechten, over het volkenrecht. Mag je zomaar bouwen op het land van een ander? Volgens een enquête vinden de meeste Europeanen dat Israël de grootste barrière is voor de wereldvrede. En anderzijds zie je in Israël een groeiende weerstand ontstaan tegen christenen, tegen Messias beleidende Joden. In de stad Arad wordt er wekelijks gedemonstreerd voor de deuren van die kleine kerk door een grote groep in het zwart geklede orthodoxe Joden. Uit angst dat het Joodse karakter van de staat Israël verloren zal gaan. Heeft God zijn volk verstoten? Vraagt Paulus zich wanhopig af in de Romeinenbrief. In zijn dagen leek het er wel op. De Romeinen hadden het voor het zeggen in die dagen. En in 70 na Christus is de tempel verwoest. Heeft God zijn volk verstoten? Maar dan is het antwoord van de apostel krachtig nee. En Paulus verwijst dan naar de geschiedenis. Daar kun je van leren. In de tijd van Elia klaagde de profeet al: Heer, uw profeten hebben ze gedood en uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Dat is angst. Maar dan antwoordt de Heer: Kijk Elia, kijk, je bent niet alleen. Ik heb er nog 7000 in leven gelaten die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. En zo, zegt Paulus, zo kun je ook naar het Israël van zijn dagen kijken. De meerderheid heeft Jezus gekruisigd. Ze hebben hem aan het kruis genageld. God heeft hun geest verdoofd en hun ogen blind gemaakt, lazen we. Is het dan over en uit met Israël? Nee, want Gods werk gaat door. Zijn doel was de redding van de wereld. Daarom is Jezus toch gekomen? Door hun overtreding konden de heidenen gered worden, schrijft Paulus. Het heil gaat door. Is het niet aan Israël, dan aan de gemeente, aan de heidenen. Er is een gedeeltelijke verharding over het Joodse volk gekomen. Ze zijn gestruikeld over Christus, maar niet gevallen. God heeft zijn volk niet verstoten. Persoonlijk zie ik in die 7000 waar Paulus het over heeft, de groep Messias belijdende Joden in Israël. Als Bond van Vrije Evangelische Gemeenten ondersteunen wij de gemeente Dugit in Tel Aviv. Ze kennen Jezus, Joodse mensen die Jezus hebben aanvaard, net als Paulus. Heeft God zijn volk verstoten? Beslis niet, zegt de apostel. Ik ben immers zelf een Israëliet. En toch? Hoe moet onze houding jegens Israël zijn? Er zijn er die blindelings achter Israël gaan staan. Israël is Gods volk, zeggen ze. En Gods volk kan geen kwaad doen. Oh ja? Lees het Oude Testament. Wie op de hoogte is van de geschiedenis van Israël en het Oude Testament, die weet hoe God kreunt om zijn volk. In Deuteronomium 21, ze tergden mij met wat geen God is en daagden mij uit met hun nietige afgoden. Daarom terg ik hen met wat geen volk is. Ik daag hen uit met een volk zonder verstand. Ik dacht, God heeft het in Deuteronomium al over de Palestijnen. Onze opdracht als heidenen die wij van oorsprong zijn, is dat Israël afgunstig op ons zou worden. Paulus zegt het, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog, omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. Israël zou afgunstig, jaloers moeten zijn op de gemeente. Ik moet u zeggen, daar is niks van terecht te komen. Helemaal niks. De kerk is daar in de afgelopen 20 eeuwen niet in geslaagd. Er is een directe lijn te trekken van de uitspraken van Luther naar de Holocaust. En toch blijft voor ons de opdracht bestaan. Wij moeten Israël jaloers maken. Want Israël is en blijft onze wortel. Nooit mogen wij ons hoogmoedig verheffen tegen het volk waar God ooit mee begonnen is toen hij Abraham riep. Niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u, schrijft Paulus. En die wortel is de belofte van God aan Abraham. In jou zullen alle volken gezegend worden. En die wortel is Israël, dat ondanks alles wat misging, toch Gods volk mocht blijven heten. De wortel is Gods eeuwige genadeverbond, de belofte van de Messias. En Goddank, wij mogen hem kennen. Zijn naam is Jezus, genageld aan het kruis, maar opgestaan uit het graf. En die wetenschap zou Joden jaloers moeten maken. En ik moet u zeggen, hier en daar is dat wel gebeurd. De eeuwen door. In alle tijden zijn er hier en daar Joden geweest die Jezus als hun Messias hebben aanvaard. En meestal werden zij dan lid van een christelijke kerk. Isaac da Costa schreef in 1825 zijn beroemde boek Bezwaren tegen de geest dezer eeuw en trad toen over naar de hervormde kerk. Hij werd hervormd. Maar in onze dagen, let u goed op, in onze dagen zien we iets nieuws. Iets wat in de 2000 jaar hiervoor nog niet vertoond is. Er ontstaan messiaans-joodse gemeenten. Joden die niet hervormd of vrij evangelisch worden, maar die gewoon Jood blijven. Met alle gebruiken, het eten van kosher voedsel en alles wat ze voordien gewend waren. Maar ze hebben Jezus leren kennen. En ze hebben hun kracht uit Jezus leren putten. In Israël zijn er 37 van zulke gemeenten. En in Nederland komt de grootste gemeente van die Messiaans-Joodse gemeenschap bijeen in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente in Amsterdam. En als voormalig predikant van die gemeente was ik daar best trots op, mag u wel weten. Dat is nieuw. Dat is nieuw. Dat is een teken van de eindtijd. Nieuw is ook de schreeuw van orthodox Joodse Israël om de komst van de Messias. Nog nooit werd er in Israël zo luid geschreeuwd om de komst van de Messias. Velen kennen hem. Dat is niet Jezus. Hij heet Menachem Mendel Schneerzoon. Een rabbijn die in New York woonde en in 1994 overleed. Velen menen dat hij degene is die weer komt. En overal in Israël zie je zijn beeldenis. Op de lantaarnpalen, op de muren en zelfs op de zijkanten van de stadsbussen van Jeruzalem. Kom, kom haastig. Het verlangen naar de komst van de Messias. Israël is niet jaloers geworden op de kerk. Kerk wordt in Israël getolereerd, vooral als ze financieel aantrekkelijk is. Maar evangeliseren is daarbij wet verboden. Het is de angst die overheerst. Angst om zielen te verliezen, angst voor het christendom, angst voor de islam, angst voor de buren, angst voor de toekomst. Maar als u uw Bijbel kent, dan weet u dat overal waar Jezus optrad, zijn eerste woorden waren: wees niet bang. Wees niet bang. We vrezen voor van alles en nog wat, maar voor Jezus niet. Toen Jezus werd aangekondigd in Jesaja 9 als de komende Messias, toen noemde Jesaja daar een aantal namen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst, die de vrede kan gebieden op aard en in mijn ziel, zoals ze zingen. Er zijn in Israël enkele duizenden die die vredevorst hebben leren kennen, de koning van Shalom. Maar laten we ook naar onszelf kijken. Maken wij Israël jaloers? Maken wij onze ongelovige buurman, buurvrouw, collega, klasgenoot jaloers? Leven wij vanuit de vrede van God die alle verstand te boven gaat? Of is er onrust, is er twist in ons leven? Zijn er sommige broeders en zusters die we niet kunnen luchten of zien? Paulus zegt, de gemeente moet een gemeenschap zijn waar mensen elkaar hebben leren aanvaarden om Christus wil. Aanvaard elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods, zegt Paulus in Romeinen 15. Hoe heeft Christus ons aanvaard? Moesten we eerst examen afleggen? Moesten we ons aan allerlei wetten gaan houden? Allerlei hoge eisen? Christus nam ons zoals we waren. Neem mij zoals ik ben, zingen we toch? En dat doet hij. Zo mogen we leven en dat maakt mensen jaloers. Als we leven met open handen, open hart, kom maar binnen. Je hoeft niks, want ik weet wat genade is. En ik hoop dat we zo Israël jaloers kunnen maken. Paulus heeft het over de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Onbegrijpelijk. Die vrede, die kan alleen van Christus komen. Is dat aan ons te zien? Weten ze er hiervan in Den Helder? Worden ze jaloers? Ik hoop het. Ik bid het. Amen. We gaan zingen uit opwekking 269. Ik hoop dat u het kent, anders u zingt de vertaling ook, dus ik hoef het niet te vertalen. Het is Hebreeuws. samen bidden. Heere God, het past ons in de eerste plaats om ootmoedig u te naderen. Om te belijden dat wij als uw gemeente Israël in de afgelopen eeuwen niet jaloers hebben gemaakt. Hoe we hen hebben bestreden. Hoe we ons hoogmoedig hebben verheven boven uw volk. Heer, vergeeft u ons, onze hoogmoed, onze zelfingenomenheid, onze bedweterigheid. En wij bidden u, Heer, wilt u ons helpen om ook in onze dagen Israël jaloers te maken. Wilt u hen de gelegenheid geven om in ons hart te kijken, om te zien aan ons wie Jezus is. Help ons om hem voor te leven. Te leven vanuit de vrede van God die alle verstand te boven gaat. We bidden u voor Israël. Al zoveel jaren in oorlog. Sinds de oprichting van de staat Israël is er nog geen dag vrede geweest. Altijd dreiging. Altijd angst. Heer, ontfermt u zich over uw volk. En ook bidden wij u voor de Palestijnen. Verlaten door zoveel. Wanhopig en ook angstig. Heer, ontfermt u zich. Dat er een weg naar vrede gevonden zal mogen worden. Maar wij weten met heel ons hart dat dat niet en nooit buiten de vredevorst om kan gaan. En daarom bidden wij, Heer, kom haastig, Heer Jezus, kom haastig. We bidden u voor uw kinderen die vervolgd worden in landen waar het verboden is om uw naam uit te spreken. Noord-Korea, maar ook in Nigeria, in Pakistan. Zoveel gebieden waar militante moslims kerken aanvallen, gelovigen aanvallen. Heer, ontfermt u zich. We bidden u voor onze eigen gemeente. Heer, er zijn namen genoemd van zieken, van een stervende. En wij bidden u, wilt u bij hen zijn? Wilt u uw hand op hun levens leggen? Doe het hen ervaren dat u er bent. Een helper groot van kracht. En wil maken dat uw vrede ook in hun hart mag regeren. We bidden u voor ons vorstenhuis, de koningin en haar gezin. De zorg die zij heeft over haar zoon Friso. Heer, wilt u helpen dat zij hun troost en hun kracht bij u zullen vinden. Help ons, als we van hier gaan, om in de komende week getuigen van u te zijn. In woorden en daden. In Jezus' naam. Amen. U hebt uw gelegenheid om uw gaven te geven. En als we dat gedaan hebben, zingen we met elkaar tot slot opwekking 240. Ontvangt u de zegen van onze Heer, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.